Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal u nog eens even uitleggen voor degenen die hier voor het eerst zijn hoe deze bijeenkomst gaat verlopen. We beginnen met een lezing van de spreker die voor de pauze doorkomt. Het onderwerp dat is naar keuze aan u of aan hem, dat hangt van de spreker af. En na de pauze worden er vragen beantwoord. U kunt die vragen opschrijven op papiertjes die u op tafel vindt. En die kunt u dan tijdens de pauze hier inleveren. U vindt hier, als u hier tijdens de pauze bent, allerlei uitgaven van bijeenkomsten zoals deze, maar niet deze bijeenkomsten hier, maar zoals in Den Haag gehouden zijn. En die zijn erg de moeite waard. Ook hebben we deze keer, omdat het weer de eerste keer is, een programma van wat er allemaal te doen is bij de vereniging. En omdat deze dingen per post worden verstuurd, hebben we hier altijd een gulden voor, want anders dan springen we niet uit de kosten. Dan heb ik nog een verzoek aan u. Wilt u straks, als de spreker zijn betoog beëindigd heeft, allemaal heel rustig blijven zitten en zo min mogelijk bewegen. En pas, u kunt pas gaan bewegen als ik opsta en zeg dat de pauze is. Want het is voor het medium bijzonder storend als u opstaat terwijl hij terugkomt. Ja, terwijl de spreker van het medium weggaat. Dat is de vorige keer gebeurd en daar heeft hij erg veel last van gehad. Wilt u daar rekening houden en wilt u dan tijdens de bijeenkomsten hier niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst, dus ook deze, moet ik u erop wijzen dat we niet alwetend zijn, niet onfeilbaar, en dat het daarom belangrijk is dat u ook zelf nadenkt. Dan gaat het om een onderwerp te vinden voor dit eerste deel van de avond. Hebt u een bepaald denkbeeld, dan kunt u dat naar voren brengen.
Groepsmeditatie.
Groepsmeditatie wordt hier gezegd. Nou, dat kan. Laten we allereerst ons afvragen, wat is meditatie? Meditatie is een bespiegeling waarbij je zoveel mogelijk losmaakt van de wereld. Je probeert je eigen bewustzijnsgrens te verleggen. En je ondergaat daarbij datgene wat je innerlijke wereldje brengt als een toenemend ware wereld, als een werkelijkheid dus weer. Iemand die mediteert kan dat op vele verschillende wijzen doen. Soms gaat men uit van lichaamshoudingen. Men denkt daarbij dan heel vaak aan bepaalde yoga-poses, lotushouding en dergelijke. In andere gevallen gaat men uit van gebedshoudingen, geknield bijvoorbeeld. Ofwel, men gaat uit van spanning. Al deze gevallen zijn voor het Westen minder aanvaardbaar. De beste meditatieve resultaten behaalt men over het algemeen wanneer men zo ontspannen mogelijk begint. Hoe minder het lichaam uw aandacht vraagt, hoe gemakkelijker uw geest zich losmaakt van de lichamelijke werkelijkheden. Wanneer we nu een groep hebben, dan hebben we twee mogelijkheden. Ieder mediteert voor zich. In dit geval bestaat er iets wat men telepathische inductie noemt. Het betekent gewoon dat wanneer er enkele zijn die bijzonder goed mediteren, de inhoud van al datgene wat in hen zich afspeelt, als het ware wordt uitgestraald naar de anderen. Zij ondergaan dit ook ten dele en zullen dit op hun eigen wijze verwerken. Wanneer je iemand hebt die bijzonder sterk is in zijn uitstraling en die bijzonder goed mediteert, is deze methode ongetwijfeld bruikbaar. Ze kan dan zelfs zeer grote en goede resultaten brengen. U weet dat er ashrams zijn in India waar de meester mediteert met al zijn leerlingen. Hij spreekt dus niet met hen, maar terwijl hij neerzit en overpeinst, induceert hij als het ware in elk op zijn eigen niveau een vergelijkbaar meditatief proces. Dit is een methode van lering overdragen die ouder is dan uw jaartelling. Dat ze nog steeds bestaat, dat ze nog steeds een rol speelt, maakt wel duidelijk dat zij als meditatievorm en overdracht van innerlijke wijsheid en waarden ongetwijfeld waardevol is. Dan kennen we de groepsmeditatie, waarbij we uitgaan van een suggestief proces. De suggestie gaat uit van degene die de bijeenkomst leidt. Zo iemand kan iets reciteren, een gedicht lezen bijvoorbeeld. Hij kan een meditatieve tekst uitspreken. Hij kan ook bepaalde sleutelzinnen enkele malen herhalen. Hierdoor wordt de aandacht van allen gericht op één persoon. De uiting van die persoon, die belangrijk is voor je op dat ogenblik, wordt zo goed mogelijk opgenomen. Er ontstaat een gelijkgerichtheid in de groep. Wanneer daarna de meditatie misschien toch weer de stille overweging wordt, zal blijken dat men allen over hetzelfde mediteert, dat men bepaalde gevoelens die eventueel door degene die de leiding heeft gesuggereerd zijn, intenser ervaart, en dat men daardoor innerlijk allerhand nieuwe waarden en nieuwe mogelijkheden ontdekt. Ik wil hier wel één punt naar voren brengen, wat wel eens over het hoofd wordt gezien. Bij meditatie maak je geen contact met andere werelden. Meditatie is een beleven van de wereld en de werkelijkheid die in jezelf bestaat. Je werkelijke ik omvat zeer zeker praktisch alles wat er bij de mensheid behoort. Bepaalde geestelijke delen van dat ik herbergen ervaringen die soms uit een verleden stammen, soms op een andere wijze zijn opgenomen. Dit alles in uzelf vormt een wereld. Binnen deze wereld kunnen gevoelens worden geuit. Binnen deze wereld kunnen denkbeelden ontstaan. Zij zijn een soort tweede werkelijkheid, waardoor je eigen persoonlijkheid beïnvloeding en verandering kan ondergaan. Wees voorzichtig wanneer het gaat om de suggestief geleide meditatie. Je krijgt hier een soort maatschappijeffect. Op het ogenblik dat iedereen hetzelfde doet, dat men later vaak daar nog over nakeuvelt, ontstaat een conditionering. Je vervalst je eigen innerlijke wereld daardoor. Je gaat anders interpreteren dan je normaal gedaan zou hebben. De betekenis van je beleving wordt een andere, en daardoor zal ook het gunstig resultaat voor je lichaam, want geestelijke inspanning op deze wijze betekent gelijktijdig opname van kracht en gelijkrichting van kracht voor het lichaam, die zou daardoor wel eens uit het lood kunnen raken. Een dergelijke eenzijdige benadering kan oorzaak zijn bij de deelnemers voor toenemende zenuwspanningen, toenemende onbeheerstheden en kan zelfs bepaalde lichaamsfuncties storen. Ik zeg dit maar opdat u niet denkt: groepsmeditatie is alzaligmakend. Zij is een methode. Bent u nog niet in staat om zelf bewust te mediteren? Bent u nog niet in staat om bijvoorbeeld een tekst te nemen? Of die nu een Sanskriet tekst is of eentje die u uit een Bijbeltje haalt? En u daar geheel op te concentreren en deze als het ware te doorleven, dan zal groepsmeditatie u ongetwijfeld verder kunnen helpen. Zij leert u namelijk het proces van het mediteren goed kennen. Wilt u echter geleide meditaties voortdurend voortzetten, dan vervreemdt u voor een deel van uw innerlijke werkelijkheid. Dit gevaar zou men zoveel mogelijk moeten vermijden. Tot zover duidelijk, tot zover zaken waarover u wilt protesteren of vragen.
U zei dat het organisch dat het goed is. Is dat met name de lichaam?
Ja, dat het organisch niet zo goed is. Ik heb eigenlijk gezegd dat het lichamelijk niet zo goed is, is iets anders. Laten we heel eenvoudig kijken wat er gebeurt. Wanneer een spanning blijft bestaan, dan zult u die spanning, ook wanneer ze mentaal, want daar manifesteert ze zich uiteindelijk het snelste, intens bestaat, invloed hebben op het totale evenwicht van uw lichaam. Met andere woorden, het evenwicht van de interne secreties wordt gewijzigd. Daardoor kunnen omzettingsprocessen en zelfs de doorstroming van het bloed bepaalde wijze belemmerd worden. Dan is het mogelijk dat het iets doet aan uw lever. Maar ja, dat doet te veel aan bier ook. Maar de zekerheid dat uw levenskracht dus onevenwichtig wordt verdeeld, houdt in dat uw zenuwstelsel niet meer juist kan reageren. Het houdt in dat u niet meer in staat bent om voortdurend en juist te associëren. Met andere woorden, gevolgtrekkingen te maken uit de impulsen die u uit de wereld ontvangt. En het is daar waar het gevaar ligt. Bij een vervreemding uit het geheel van de wereld ontstaan voor u een aantal fenomenen die steeds minder begrijpelijk of aanvaardbaar zijn. Om deze voor uzelf te verklaren, wekt u in uzelf spanningen op of schept u in uzelf tekorten die deze gestoorde relatie met uw wereld moeten compenseren. En daaruit kunnen dan allerhand lichamelijke storingen voortkomen. Daar kunnen ook, ik geef het graag toe, organische storingen uit voortkomen. Maar die kunnen lopen van ademmoeilijkheden en een maagzweer tot lever, mild, ja, zelfs een verandering in de vorming van wit en rode bloedlichaampjes, waardoor de verhouding daarvan verandert. Alles mogelijk. Ik hoop dat ik daarmee de opmerking voldoende heb beantwoord. Nog iemand anders?
Ja, ik wil dan toch zeggen, is het dan niet zo dat je toch, je zegt er wel melk moet, maar in dit geval meditatie moet, is toch niet zo dat je er altijd gelukkig mee kunt worden? Of zie ik dat verkeerd? Als je geen behoefte hebt om te mediteren, is het beter zeker om het niet te doen.
Ja, er zijn situaties waarbij u geen lust hebt om te eten. Maar als u het niet doet, is het ook niet bepaald goed voor u. Meditatie, dat is een term. Maar elke mens heeft behoefte op zijn tijd aan wat men dan anders genaamd bezinning heet. Meditatie is een je bezinnen op een bepaald gebied, meestal met een geestelijke inhoud. Wanneer u nooit de tijd kunt nemen om even tot rust te komen en even eens in uzelf te kijken hoe uw eigen wereld eruit ziet, dan is dat zeker niet goed voor u. Aan de andere kant, wanneer u gaat mediteren, tegen heug en meug. Ik heb ze geen van beide gekend, heug niet en meug niet. Maar kennelijk zijn ze dus belangrijke personen bij u. Ik schijn in de regering gezeten te hebben of zo. Maar dan moet u één ding onthouden. Je kunt niet werkelijk mediteren wanneer je het tegen wil en dank doet. Je kunt niet werkelijk bidden wanneer er niet iets in je is wat zegt dat dit gebed juist is. Je kunt zelfs niet in jezelf dromen wanneer de droom niet een deel van jezelf is. Ik zou u nooit willen aanraden: gaat u nou maar mediteren, mediteren moet. Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen, roken moet, boter moet. Oh nee, echte boter moet, ja. Margarine moet ook, is goed voor de gezondheid. Halverine moet ook. En verzadigde vetzuren moet ook. En blekende wasmiddelen moet ook. Wat moet u allemaal niet? Wat u eigenlijk voor uw gezondheid niet mocht volgens de een, moet u volgens de ander uit commerciële overweging. Kijk, op die manier kun je natuurlijk niet werken met geestelijke waarden. Het is niet zo dat je mediteert omdat je moet, omdat het zo goed voor je is. Je mediteert omdat het beantwoordt aan een behoefte. Omdat het je de mogelijkheid geeft in jezelf wat nader te komen tot jezelf, maar ook tot de wereld. waarin je leeft en die wereld die je aanvoelt en nog niet zintuigelijk kunt beleven. En daarom zou ik zeggen, mediteren, nee. Wanneer je er geen zin in hebt, doe het maar niet. Maar zorg nou wel dat je elke dag, al is het maar eens een kwartiertje, even de tijd neemt om gewoon te gaan zitten, te puffen en uit te blazen. En dan niet de radio, de tv, de krant of de schandaalblaadjes of iets anders. Maar gewoon eens even stil zijn met jezelf. Jezelf eens afvragen, nou, hoe voel ik me nou eigenlijk? Hoe is het nou eigenlijk? Want dan leert u uzelf kennen, u kunt uw evenwicht herstellen. En dat hebt u wel nodig. Is dit voldoende?
Is er nog een voorkeur van de tijd wanneer je dat het beste kunt doen? Is dat sterk individueel bepaald?
Dat is zeer sterk individueel. Over het algemeen mediteer je op het ogenblik dat je op een mentale top bent, terwijl je lichamelijke top meestal dan net voorbij is. Elke mens heeft een curve van lichamelijke prestatie en mentale prestatie. Deze twee dekken elkaar niet geheel. Wanneer nu beiden elkaar ontmoeten en de lichamelijke prestatie is dalend en de mentale prestatie is opgaand, dan is het een juist ogenblik om te mediteren. En dat wil zeggen dat het voor elke persoon toch weer iets anders ligt. Dat het door je levensgewoonte, je levensomstandigheden, et cetera, zeker wordt bepaald. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, zoals de oude Egyptenaren, mediteren moet je doen wanneer de zon opkomt. Maar ik ben bang dat er dan in Nederland heel weinig gemediteerd zal worden. Ik kan u ook zeggen, dat kunt u het beste 's avonds doen. Voor veel mensen is dat waar. Ze kunnen juist wanneer ze ontspannen in bed liggen, de dag afgerekend hebben als het ware. Wel eens even 5 minuten gewoon in zichzelf keren. En eens even die gedachten laten spelen. En even proberen om iets van zichzelf, van de kracht in en het licht in en dergelijke te beleven. Maar niet iedereen kan dat. Er zijn ook mensen die dus andere en meer uitputtigende bezigheden hebben wanneer ze naar bed gaan. Er zijn mensen bij die te moe zijn, die eenvoudig geen pap meer kunnen zeggen, laat staan geestelijke kracht in mij. Dus iedereen moet dat op zijn manier proberen uit te vinden. Houd er rekening mee dat meditatie nooit onmiddellijk kan volgen op een zware inspanning van welke aard of soort dan ook. Voor u mediteert moet u altijd even tot rust komen. Aan de behoefte van het lichaam moet in redelijke mate voldaan zijn. Je moet werkelijk eventjes zeggen, hè, nou kan ik voor je het kunt doen. En dat betekent dat voor heel veel mensen de gelegenheid tot mediteren mee bepaald wordt door de indeling van een eventuele werkdag of de wijze waarop ze hun sociale contacten hebben ingedeeld. Is dit voldoende?
Wat zegt u van het citeren van hoge geestelijke namen met een groep? Wat vindt u ervan?
Dan bent u eigenlijk niet meer helemaal bezig met mediteren. Op het ogenblik dat je werkt met namen, of het nou hoge geestelijke zijn of niet, ben je bezig delen, benoemde delen uit de essentie van het geheel tot je te trekken. En dit hoort nu eigenlijk weer eerder thuis bij de magie dan bij de zuiver meditatieve techniek. Het kan behoren bij een gebedsformule, want een gebed is in zekere zin ook magie. Het is namelijk een poging om een wisselwerking te veroorzaken tussen een hogere wereld en jezelf, of je eigen wereld. Maar ja, je kunt met namen natuurlijk wel iets doen. Als je ze maar juist incanteert, de juiste klank doet ontzettend veel. Wanneer je met de juiste inhoud bijvoorbeeld zegt, Adonai, dan galmt er iets, dan is er een kracht. En wanneer je bepaalde formules in het Nederlands of in het Latijn op de juiste manier spreekt, dat ze hun cadans hebben, dan krijgen zij een inwerking. Maar dan gaat het niet om de naam zonder meer. Zoals ik die naam nu even, overigens van een goddelijke kracht, hier de ruimte in slingert, heb ik daarbij namelijk geen voorstelling van een persoon. Wanneer ik bepaalde formules opdreun, dan is daar heel vaak weinig of geen begrip achter verborgen. Maar er is een beïnvloeding door het geluid. En die beïnvloeding door het geluid kan inderdaad het zenuwstelsel, maar indirect ook bepaalde geestelijke mogelijkheden beïnvloeden. Wanneer u echter aanroept en u stelt zich achter de naam een kracht voor, dan bent u bezig met magie. De naam is het symbool geworden voor een kracht. De gehele voorstelling wordt als het ware uitgezonden. En heel vaak gaat ze vergezeld van formules of handelingen die ten doel hebben datgene wat je hier beneden in het klein doet, boven in het groot te doen herhalen, zodat de weerslag daarvan je eigen wereld zal bereiken. U ziet dus, met grote namen kun je ook weer niet zo 1, 2, 3 zeggen, het is verkeerd of het is goed. Maar wanneer je die namen gebruikt als basis van een meditatie, dan zou ik zeggen, dan zit je toch erg aan de grens van magisch handelen en magisch denken. Voldoende? Nou, dan gaan we maar weer mediteren. Hè? Ja, waar zou je over kunnen mediteren? Er is een eigenaardigheid in het menselijk denken. Het menselijk denken omvat ongeveer 150 tot 200 maal het aantal gegevens dat normalerwijze direct voor het geheugen beschikbaar is. Verder zal in het menselijk denken een reeks van gedachtensporen ontstaan. Dat wil zeggen vaste associaties, vaste combinaties van begrippen en vaste beoordelingen die daarmee verknoopt zijn. Wanneer je die dingen hebt en je gaat nu een keer jezelf ontspannen, dan zou je misschien juist deze normaal geldende beheersing door wegen terzijde kunnen stellen. Er kunnen dan andere factoren, waarvan je niet zo bewust bent, maar die wel in je berusten, mee een rol gaan spelen. U kent allemaal dat heel bekende voorbeeld van mensen in gesprek. Ja, en toen ontmoetten we, kom, hoe heet die nou weer? God, ik kan er niet op komen. In ieder geval, het was een grote kerel en... Ja, hoe heet die nou ook weer? Nou ja, praat we er niet over. Laat ik je wat anders vertellen. Wip. Hé, Jansen was het, nou weet ik het weer. Wat is er gebeurd? Er is een bepaalde keten gebroken. Daardoor zijn een aantal factoren die normalerwijze dus niet geheel of onvolledig beschikbaar zijn, weer in staat door te dringen. De oude gedachteketen bestaat nog enigszins. Daarin wordt nu de nieuwe factor toegelaten en deze interrupeert als het ware in de rest van het nu gaande zijnde mentaal proces. En deze injectie brengt je dan tot die eigenaardige realisatie. Er moet altijd echter, en dat wil ik er wel bij zeggen, een combinatie aanwezig zijn van werkelijkheid en van wat ik dan droom en onderbewustzijn wil noemen. Bekend voorbeeld, je bent bezig met een probleem. Je droomt een oplossing. Je noteert die oplossing. Je denkt, ik heb het gevonden. Het blijkt onzin. Dat is heel duidelijk, want de oplossing lag in de droomwereld en niet in de werkelijkheid. Maar stel nu eens dat we bijvoorbeeld, zoals bij een meditatief proces, niet meer vragen naar de details, dus naar de procedure, maar naar de richting. In welke richting heb ik de oplossing gezocht? Dan blijkt heel vaak dat het droomantwoord je wijst in welke richting de oplossing te vinden is. Ook al is de oplossing die je in je droom vond op zichzelf onzin. En dat betekent dat je kunt mediteren over alle dingen. Het zou misschien helemaal niet gek zijn als, u had het over groepsmeditatie, nietwaar, het kabinet bijeenkwam in groepsmeditatie over de economische toestanden in Nederland. Misschien dat dan zeer veel ambtelijk verdrongen gegevens vrij zouden worden en men zou komen tot een meer realistische benadering van problemen zonder daarbij een deel van de problematiek terzijde te schuiven. En het woord problematiek is niet van mij. Het is een woord dat men zeer gaarne gebruikt in dergelijke kringen. Als je problematiek hoort, dan weet je al, ze hebben moeilijkheden die jij ook moet lossen. Dus, je zou het over economie kunnen mediteren. Maar wanneer je nou ziek bent, waarom zou je het proces van je gedachten niet eens een keer rond laten spelen? Rond datgene wat er met jou fout zou moeten zijn. Oh, ik zeg niet dat u een perfecte medische diagnose kunt stellen. Maar ongetwijfeld zult u in dat proces beelden ontvangen, indrukken verkrijgen, waardoor u kunt zeggen, hé, mijn lichaam is dit of dat niet in orde. En misschien dat u op deze manier dan precies hetzelfde tot stand brengt als eens de mensen in de tempels van Aesculapius. Daar sluimerden ze in het maanlicht, het was een suggestieve transe, vaak nog door het ronddragen van een genezende slang, die de mensen ook nog moest beroeren, versterkt, suggestieve invloed dus. Maar ze kwamen tot zelfdiagnose en het vreemde is dat onder hen toch meer dan 70% een redelijke aanduiding kon geven, niet alleen voor de kwaal, maar voor de best te volgen geneeswijze. Misschien zou het de moeite waard zijn ook daarens meditatieve technieken voor te gebruiken. En waarom zou je het alleen voor jezelf doen? We kunnen het misschien ook wel voor een ander. Al is het alleen maar dat veel dingen die je onbewust hebt waargenomen, die heel kleine, die bijna microscopische trekjes in het gedrag, in de huidskleur, het gelaat, dat je die ineens ziet samenvallen tot een ziektebeeld en dat je zegt, hé, maar daar heb ik niet te maken alleen met de kwaal die behandeld wordt. Er is nog een tweede kwaal aanwezig. En die symptomen worden nu tijdelijk onderdrukt door de behandeling van de eerste kwaal. Misschien kun je op die manier een ander ook helpen. Mediteren wordt bij de meeste mensen gezien als alleen werken met hoge geestelijke krachten of zelfs een poging om als het ware in te breken in een geestelijke wereld. Ik hoop u in het begin al duidelijk te hebben gemaakt dat dat nooit volledig het geval kan zijn. Je kunt alleen die geestelijke wijsheden, kennis en eventueel werelden in jezelf meditatief beleven die reeds behoren tot je persoonlijkheid, die deel uitmaken van je persoonlijkheidsinhoud. Maar je zult in meditatie ongetwijfeld altijd een relatie moeten leggen tussen je heden, je eigen wereld, en je geestelijke wereld en je geestelijk verlangen. Dit betekent dat er nooit een dogma gesteld mag worden en dat elke groepsmethode die uitgaat van dogmatiek zonder meer, grote gevaren in zich bergt. Niet dogmatisch, gereleerd met de eigen wereld en ervaring, toch gericht op het hoger geestelijke. Wanneer de groep dit tezamen doet, dan kan ze gelijktijdig datgene wat ze innerlijk beleeft ook uitstralen naar de wereld. Want waarom zouden we groepsmeditatie alleen maar zien als iets wat in jezelf gebeurt? Alles wat er in u gebeurt verandert uw eigen uitstraling. Wanneer een groot aantal mensen tezamen één en dezelfde hogere waarde in zich op hun eigen wijze beleven, dan zullen zij een bijna gelijk en bijna homogene uitstraling als groep krijgen. Deze uitstraling kan, door een doel te vervlechten in de meditatie, worden uitgestraald naar bepaalde plaatsen of bepaalde personen, zolang men daarvan een voldoende voorstelling heeft.
Is dat een kracht dan?
Dan heb je inderdaad een kracht tot stand gebracht. En ja, Ik moet maar een vergelijking nemen en alle vergelijkingen gaan, zoals u weet, enigszins mank. Maar wanneer je dat doet, dan ben je een soort radiozender die in plaats van invloed uit te oefenen in de ether, dus op het magnetisch veld eigenlijk van de aarde, dit doet op het levenskrachtveld van de aarde. En wanneer je nu weet wie erop afgestemd is, kun je diegene die afgestemd is erop beïnvloeden. Je kunt ook iemand die niet volledig is afgestemd toch beïnvloeden door je signaal op die persoon sterk te concentreren. Je hebt dan dus een kracht veroorzaakt, maar de betekenis van die kracht wordt bepaald door de ontvanger en niet door de zender zonder meer. Is het duidelijk? Met andere woorden, een dergelijke uitstraling zal heel zelden hi-fi gevolgen hebben. Want high fidelity bestaat in de menselijke geest slechts in zeer beperkte mate. En degenen die haar bezitten, hebben over het algemeen dergelijke krachten niet nodig. Zij zijn juist degenen die ze opnemen en uitzenden. Voldoende? Nou, dan gaat het zo langzamerhand afronden. Kijk, wanneer je bezig bent met groepsmeditatie, dan zul je rekening moeten houden met degenen die tot de groep behoren. Om een paar voorbeelden te geven. Mensen die altijd kerks zijn, zullen heel vaak beter tezamen mediteren wanneer een soort altaartje is en zij allen zich daar naartoe wenden, of ze nu zitten, knielen of op een andere wijze zich ontspannen neer hebben gezet. Hebben we te maken met mensen die niet zo gedomineerd zijn door een religieuze opvoeding, dan is het vaak veel beter om een cirkel te vormen, een kring. Maar zorg er dan voor dat die kring een beetje ontspannen is. Ze hoeft niet precies symmetrisch te zijn. De een mag op de grond zitten en de ander op een fauteuil. En als er iemand bijna verzinkt in een crepeau, is het ook niet erg zolang je maar kan mediteren. Dus, ja, u moet me niet kwalijk nemen. Ik zei daar crepeau. Eigenlijk dacht ik, ja, iemand bijna crepeert, maar dat vond ik te gek en daarom heb ik crapeau gezegd. Het gaat om de afstemming dus, het meditatieve proces, niet om de precieze opstelling. Probeer de sfeer zo goed mogelijk te maken voor meditatie en overweging. Dat betekent dat u heel vaak betere resultaten hebt met kaarslicht dan met elektrisch licht. Dat u heel vaak beter mediteert wanneer het licht blauw is, dan wanneer het geel of zelfs rood is. Het zijn gewoon dingen die u normalerwijze beïnvloeden. Het heeft niet direct met het meditatieve proces te maken. Maar je doet goed om er rekening mee te houden. De zaken die jou beïnvloeden, die anderen beïnvloeden, moeten zo gunstig mogelijk zijn om die concentratiemogelijkheid, want die hoort bij meditatie, te vergroten. Wanneer u van muziek gebruik maakt, zorg dat ze nooit dominant is. Ze moet altijd net aan de gehoorgrens liggen, niet veel luider. Gebruikt u reukwerken, probeer eerst te begrijpen dat een reukwerk op geen van allen die aanwezig zijn een te sterke inwerking mag hebben. Voor magie kun je bepaalde kerkwierooksoorten, mengingen als Sanctus, Agnus Dei en dergelijke, heel goed gebruiken. Voor meditatieve processen niet. Men gebruikt hiervoor bij voorkeur de zeer simpele soorten als bijvoorbeeld de bloemenwierook. Wierook wel het vertrek door, maar zorg dat er geen walm komt. Houd alles zo rustig, zo vrij mogelijk. En dan, wanneer een groepsmeditatie plaatsvindt, zorg dat u zoveel mogelijk ongestoord blijft. Ook wanneer dat soms betekent dat je ramen dicht moet doen, omdat buiten toevallig een paar mensen net Ik hou van Holland zingen in een geheel nieuwe toonaard. Het kan betekenen dat je je telefoon afzet. Dat je voorzorgen neemt, bijvoorbeeld dat de bel niet overgaat. De meditatie zelf moet zo rustig mogelijk verlopen. En dan een laatste tip. Bij groepsmeditaties moet men het niet zoeken in de duur, maar in de intensiteit. Wanneer de groepsmeditatie een duur van ongeveer 25 minuten bereikt heeft, dan moet de groep al zeer geoefend zijn, wil ze niet reeds innerlijk zo sterk uiteengelopen zijn, uit elkaar gegaan zijn, dat ze in feite meer vernietigt van wat ze had opgebouwd, dan dat ze verder iets presteert. Wanneer alles voorbereid is en u maakt gebruik van een inleider of van een voorzitter of hoe u het noemen wilt, die dus reciteert en als het ware de sfeer en stemming moet opbouwen, dan geef ik u de raad, laat dit proces niet langer duren dan maximaal 5 minuten en laat de daarop volgende rust in het begin niet langer duren dan 10 minuten. U kunt dit later iets rekken totdat u tussen de 15 en de 20 minuten uitkomt. Alleen wanneer degenen die zeer geoefend zijn in meditatie tijdelijk en voor een bepaald doel samenkomen, mag deze oefening dus verder worden uitgebreid en is 25 minuten zuivere meditatietijd nog acceptabel. Wat meer is, is over het algemeen nadelig. Mediteert u samen, probeer dan niet op dezelfde avond nogmaals een dergelijke meditatie te houden. U zou dan heel waarschijnlijk, in plaats van op te bouwen, afbreken. En zorg er verder voor dat u na een meditatie een tijdje hebt om tot uzelf te komen. Bij meditatie duurt tussen de 15 en de 20 minuten, hebt u ongeveer 5 tot 10 minuten nodig van zeer rustig zijn en langzaam weer de draad van de aldag opnemen. Hierdoor voorkomt u dat schade ontstaat en voorkomt u dat krachten eventueel door de meditatie in u ontstaan of gewekt te snel afvloeien en daardoor geen nuttige betekenis voor u hebben. Nou, daar wou ik het bij laten. Als u nog commentaar hebt, zegt u het mij. Geen. Nou, dan denk ik dat we hier het eerste gedeelte kunnen beëindigen, of niet? Niemand zegt iets, wie zwijgt stemt toe. Ah, dat is de stem van de zwijgende meerderheid. Die over het algemeen, wanneer ze werkelijk gehoord zou worden, in een aantal luidruchtige minderheden uiteen zou vallen. Voor het zover komt, ben ik zo vrij om afscheid te nemen. Ik heb een onderwerp op uw verzoek behandeld. Ik heb geprobeerd u bepaalde dingen een beetje duidelijker te laten begrijpen. Daarnaast heb ik geprobeerd enkele aanwijzingen te geven. Ze zijn niet bindend. Maar overweegt u het eens. En wanneer u niet zeker bent of ik gelijk heb of ongelijk, probeer het eens een keer. Op deze manier kunt u voor uzelf een juistere meditatietechniek ontwikkelen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Ja. Zo, een vlot
iemand. Er is nu een pauze. De mensen van het buffet hebben gezegd dat ze ongeveer 9 uur bij het buffet zijn. Dus het kan zijn dat er op het ogenblik nog niemand is. Maar even kijken. Maar men zou er zijn met koffie en frisdrank. Ze komen wel in ieder geval.
Het was nog wel.